Wij proberen de draad weer op te nemen in Johannes hoofdstuk 8. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen en zult die waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Suggererend dat degene tot wie het gezegd werd gebondenen waren en feitelijk slaven. En dan komt meteen de reactie, in dit geval natuurlijk van de Joodse tijdgenoten van de Heer Jezus. Maar u wordt geacht te begrijpen dat, nou laat ik het eens officieel zeggen, dat de enige religie die van Gods wegen is ingesteld, is die van het Jodendom. Nou, eigenlijk de Mosaïsche wet. En het Jodendom was daar de verbastering van op een of andere wijze. Dieper wil ik daar niet op ingaan. Maar het is ook zo dat God degene is die een einde gemaakt heeft aan diezelfde religie. Het is het oude verhaal. Ik snap het probleem nooit, hè. Mensen geloven wel, accepteren wel dat God om de mens te testen, begrijp je me goed, dat is niet mijn idee, ik geloof dat ook niet. Maar dat God om de mens te testen een boom in die hof geplaatst heeft, die grote gevaren met zich meebracht. En hij zei tegen de mens van, kijk, dat staat hier wel, maar je mag er niet aankomen. En je mag er niet van eten. Dat vindt men heel gewoon. Dat is algemeen verspreide christelijke leer. Ik snap niet waarom men zoiets slikt. Iets anders is dat inderdaad de wet van God gegeven is, zelfs om daaronder te leven. Niet aan alle mensen, maar alleen aan Israël overigens. Maar dat terzijde. Maar het was diezelfde God die die wet gaf, die hem ook weer wegnam. Op wat voor wijze dan ook. Begrijp je me goed? Er staat niet dat hij hem teniet deed. De Bijbel zegt dat dat niet zo was. Maar er staat wel dat hij hem vervuld heeft. En dat het voorgaande gebod zwak was en onprofeitelijk en dat God hem daarom teniet gedaan heeft in de zin van, hij is niet meer van enig effect, want dat is wat dat woord teniet doen feitelijk betekent. God gaf het en God nam het onder het motto, de Heere heeft gegeven. Maar daar was men niet zo blij mee, ik niet tenminste. Maar de Heere heeft, God zij dank, ook weer genomen en een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet, die een juk was dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dit was allemaal, voor de goede orde, geciteerd netjes uit de Statenvertaling, zodat u niet vraagt waar heeft u die onzin nou weer vandaan. Dat hebben ze me wel eens gevraagd namelijk. Dat citeerde ik ook een Bijbeltekst. Maar goed, voor alle duidelijkheid dus. God gaf de wet en nam hem weer weg. Daar is ook een goede reden voor. Ik snap het probleem daar ook niet van. Dat lees je gewoon in het Oude Testament al. Later lees je van Israël dat ze tegen God zeggen, maar we willen wel graag een koning. Toen zei de Heer, nou, als je dan een koning wil, oké. Maar ik waarschuw je, want denk erom dat die kost een boel geld hoor. Een argument waarvoor de Joden toch gevoelig zouden hebben moeten geweest zijn geworden. Maar dat even terzijde. Lees het maar na. En toen kregen ze Saul. En dat ik hem aanhaal is wel aardig. Want Saul is nou eenmaal een beeld van de wet en van de heerschappij van de wet. Daarna kwam aan de heerschappij van Saul ook een eind. En werd hij vervangen door David die een type is van Christus. Ook niet zo moeilijk te begrijpen. Maar eerder dan dat Israël vroeg om een koning, vroegen ze wel degelijk om een wet. Toen zei de Heer, nou dan zal ik er een opschrijven. Dit is hem. En toen zei hij tegen Mozes, ja, nou je gaat het ze zelf maar vertellen, of hoe hij het precies zei, maar in ieder geval. Hij stuurde Mozes naar beneden, hij zegt, lees het maar allemaal voor, alle woorden deze wet, en vraag maar wat ze ervan vinden. En toen zeiden zij, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Want ook toen waren er al die vonden dat de mens een wet nodig had, want anders wist de mens niet waar hij aan toe was. Maar eerder dan dat Israël vroeg om een koning, vroegen ze wel degelijk om een wet. Toen zei de Heer, nou dan zal ik er een opschrijven, dit is hem. En toen zei hij tegen Mozes, ja, nou je gaat het ze zelf maar vertellen, of hoe hij het precies zei, maar in ieder geval. Hij stuurde Mozes naar beneden, hij zegt, lees het maar allemaal voor, alle woorden deze wet, en vraag maar wat ze ervan vinden. En toen zeiden zij al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Want ook toen waren er al die vonden dat de mens een wet nodig had, want anders wist de mens niet waar hij aan toe was. Dat is de nette variant. De minder nette variant is, ook toen al wist men dat de mens niet deugde. En als hij het aan hemzelf overliet, kwam er helemaal niks van terecht. Dus er moesten van bovenaf wetten worden opgelegd. En ze waren er blij mee. Waarvan Peter zei, hebben wij nog onze vaders kunnen dragen. Maar zij waren er blij mee. Later toch niet zozeer natuurlijk. Want in de praktijk konden zij die wet natuurlijk ook niet houden. En dus werden ze ervan bevrijd. Zo is het nou eenmaal. Maar het probleem is ook van de mens die zelf iets wil doen, die aanwijzingen wil hebben om zelf iets te bereiken enzovoort. Eigenlijk gaat het verhaal nog verder terug. Gaat het zelfs terug naar Genesis 3. Waar de slang zei tegen Eva, als je van die boom eet, dan word je verstandig. En dan zul je kennen goed en kwaad. En daarom heette de boom ook de boom der kennis van goed en kwaad. Maar u wordt geacht te begrijpen dat die boom der kennis des goeds en des kwaads net zo goed is in beeld. Net zo goed een beeld is van de wet. En van wet in het algemeen. Van godsdienst enzovoorts. En wat er gebeurde, weet u. De mens kwam tot kennis van goed en kwaad in de praktijk van zijn leven. En, maar goed, dat staat in de aanstaande circulaire, daarom ligt het bij mij bovenop. Hij kwam tot kennis, maar hij verloor ook wat. Hè? En in plaats van dat hij zich God en daarmee de waarheid bewust was, zag hij zichzelf en zijn eigen tekortkomingen en hij begon meteen te werken. Schorten van vijgenbladeren te maken heet zoiets. Maar dat is een uitbeelding uiteraard van de werken der wet. Ga ik nou niet uitleggen. Maar dat is bijbels 100% verantwoord. Dit soort beeldspraak, dit soort symboliek. Maar waar het maar om gaat, is dat de mens daarmee bezig blijft. Op zichzelf zit en zelf wat wil produceren enzovoorts. En niet in de gaten heeft dat hij daarmee een slaaf is. Van zichzelf, van zijn eigen natuur, van de zonde en van de wet die hij zelf wil en ook zichzelf oplegt of laat opleggen of waarom hij zelfs gevraagd heeft enzovoorts. En de grote denkers van de mensheid zijn die mensen die uitdenken onder wat voor wetten de mensen zouden moeten leven. Daar kun je respect voor hebben enerzijds, maar anderzijds, het slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. En als je tegen die mensen zegt, gij zult vrij worden, dan reageren ze als door een adder gebeten. En dat waren ze al eerder eigenlijk. Maar goed. Over de tuinslang zullen we het niet elke keer hebben, zuster. Nee. Maar ze reageren wel zo. Wij zijn Abraham's zaad en hebben nooit iemand gediend. Het zal duidelijk zijn dat het antwoord dat zij geven wel erg oppervlakkig is. Ze passen het toe op het Joodse volk als zodanig. En zeggen, wij zijn vrij, we hebben nooit iemand gediend. Dat is natuurlijk toch sowieso onzin, want het volk heeft wel gediend, is weggevoerd en teruggekeerd uit de ballingschap, de Babylonische, dan wel de Medo-Persische vervolgens. En bovendien in de jaren daarvoor, zeker in de jaren van de richteren nog, werd Israël, dan wel het Joodse volk, wel degelijk onderworpen aan andere volkeren. Ook als volk waren ze met wet en al onderworpen aan anderen. En waren ze dienstbaar gemaakt. Wat wij ballingschap noemen, heet in de Bijbel ook bij gelegenheid dienstbaarheid overigens. Slavernij. Want dat is wat het was. Gevangenschap, ook feitelijk. Maar zij zeggen, wij zijn Abraham's zaad en ze beroepen zich op hun afkomst. In werkelijkheid, zij waren in ieder geval zaad van Adam. En gelijk, hoe staat het er ook alweer? Er staat dat één man, één mens gezondigd heeft en dat daardoor alle mensen zondaren zijn. Dat is niet helemaal goed gezegd, maar het komt er wel op neer dat de zonde van die ene mens, van Adam, inderdaad zich vererfd heeft over de gehele mensheid. En Paulus in Romeinen 5 zegt, dat is makkelijk te bewijzen, want waar de dood het resultaat is van zonde en waar tot nog toe alle mensen altijd gestorven zijn, is daarmee bewezen dat alle mensen altijd zondaren waren, anders zouden ze niet sterven. waarmee gezegd is dat zonde niet alleen een moreel begrip is, maar wel degelijk ook een natuurkundig, dat wil zeggen een biologisch begrip, en die twee staan niet los van elkaar. Heb je dat? Dat is één geheel. Wel complex van verschijnselen, maar het is één geheel. Maar zij zeggen, wij zijn vrije, we hebben nooit iemand gediend. Als u mij vraagt, broeders en zusters, als u een voorbeeld, heb ik ook al vaker gezegd, als u een voorbeeld wil hebben van wat een dwangneurose is, dan moet u zich verdiepen in het orthodoxe Joodse leven. Dan weet u wat een dwangneurose is. He? Het is niet voor niks dat het ook een Jood was die het benoemd heeft vervolgens. Maar dat... He? Eet meer fruit. Maar goed, laat het maar zitten. Een dwang, men doet zus en men doet zo. Waarom, weet men niet, maar men moet dat doen. Anders voelt men er zich niet happy bij. En dan kun je wel zeggen, dat doet men uit vrijheid, maar het is niet vrijheid. Niet vrijheid, het is dwang. Wij moeten dit en wij moeten dat. En dan zal ik u nog wat vertellen, daar kwam ik ook laatst tegen. Ik kwam laatst tegen een vergelijking van allerlei godsdiensten enzovoorts. En toen werd geconstateerd, uit de mond van een orthodoxe Joodse rabbijn, werd geconstateerd dat het Jodendom eigenlijk niet eens een godsdienst is, omdat het eigenlijk niet eens een God kent. God speelt daarin geen rol. Nee, men gelooft wel dat hij bestaat, maar men gelooft niet dat hij van enig invloed is op het praktische leven. En ook niet voor het hiernamaals, want het Jodendom kent niet eens een hiernamaals. Heb je die nog? Niet van mij, het zijn niet mijn woorden. Ik haal ze ook maar aan. Want het Joodse religie is er een van dat men doet dit en men doet dat. Men houdt zich namelijk aan de voorschriften enzovoorts. En dat is het dan. En waarom en met welk doel, dat weet men niet. Nou ja, omdat dat nou eenmaal de traditie is, het hoort bij de Joodse identiteit. En hoe dat, het was altijd zo geweest. En waarom zou het anders doen? Zou men het anders doen? Ik bedoel, men doet dat, maar God zelf speelt geen rol daarin. En het is ook niet zo dat als men er zich aan houdt, dan komt men in de hemel. Als men zich niet aan de Joodse wet houdt, gaat men naar de hel of iets dergelijks. Speelt allemaal geen rol, komt in het verhaal helemaal niet voor. Het is gewoon een verzameling van regels waaraan men zich onderwerpt. Om, for no reason at all, heet zoiets. Wees geen enkele aanleiding toe. En die lui die daaronder leven, hier in Johannes 8, noemen zich vrij. Maar het is het tegenovergestelde daarvan, namelijk het hele leven. Al wat men doet, wordt beheerst door traditie, dan wel door voorschriften, want dat is precies hetzelfde. Traditie wil zeggen overlevering, maar die voorschriften zijn overgeleverd. Het is volstrekt hetzelfde, het hoort nou eenmaal zo, enzovoort. En ik ben er stellig van overtuigd dat velen van u, afkomstig niet uit Joodse kring, maar afkomstig uit christelijke kring, het volstrekt herkennen. En zeggen precies, zo ben ik ook opgevoed, wij moesten dit en wij moesten dat, maar daardoor ging je niet naar de hemel. Of naar de hel, het had er zelfs niks mee te maken, want dat was iets anders. Het was een kwestie van het noodlot. Nou ja, van predestinatie, leer enzovoorts. Maar dat had niks te maken met het praktische leven. God staat daar ook dus buiten dan eigenlijk. Zie? Maar het is geen vrijheid, het is het tegenovergestelde van vrijheid. De Bijbel verklaart de goddelozen zalig of wel gelukzalig. Ik weet niet precies hoe het er staat, dus als ik het verkeerd citeer, doe ik het niet met opzet. Maar er staat iets van, wel gelukzalig zijn de goddelozen, want zij hebben geen banden. Dat wil zeggen, zij zijn niet gevangen. Dat staat een van de psalmen. Zij hebben geen banden, ze hebben geen verplichtingen waaraan ze zich hoeven te houden. Ze zijn vrijer dan de rechtvaardigen, de gelovigen om zo te zeggen, want die hebben verplichtingen. Achteraf blijkt dat er nog wel wat op af te dingen is. En dat gebeurt in die psalm uiteraard ook. En anders elders in de Bijbel ook wel. Maar inderdaad, de ongelovige denkt dat hij vrij is. In werkelijkheid is hij gebonden aan de zonde als zodanig, aan de eigen natuur en vooral aan de menselijke traditie, conventies, overlevering en wat het allemaal maar wezen mag. Zie? En de belangrijkste binding, gevangenschap, bestaat uit de dood. Dat wil zeggen, het hele leven is één grote strijd tegen de dood. En je weet op voorhand dat je hem verliest. Ik noem het niet cynisch. Want ik noem het gewoon, dat is wat de realiteit is. En wij gaan er niet onder gebukt. Per slot, wij zijn al met Christus gestorven en begraven, maar bovendien opgewekt. Dus ik kan er van harte om lachen. Dat is de situatie van de mens. Maar zij zeggen, hoezo, wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij, gij zult vrij worden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de prediking van het evangelie, de prediking van de waarheid, ik zal het anders zeggen, de prediking van het woord der waarheid, want zo heet het verscheidene malen in de Bijbel, dat de prediking van het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwe zaligheid, dat die prediking weinig of eigenlijk helemaal geen gehoor vindt daar waar men religieus is en daar waar men dus waar men leeft onder wetten, regels, verplichtingen, tradities en wat het allemaal wezen mag. Begrijp je me goed? Mijn vrouw zei gisteren nog in ander verband, ik ken niet een man die zo conservatief is als de mijne. Hè? Ik heb er niks op gezegd. Want het was ook niet aan mij gericht, geloof ik. Dat weet ik trouwens niet eens meer helemaal zeker. En nu kan ik even wat terugzeggen terwijl ze helemaal vuurrood wordt. Ja. Kan ik even wat terugzeggen. Ik conservatief. Het valt te verdedigen natuurlijk. Alles valt te verdedigen. Heb ik nagevraagd aan ook een Jood. Moskovits. Maar goed, doet er nou niet toe. Alles valt te verdedigen, maar ik raak altijd wat geprikkeld. Ik conservatief, mijn tegenstanders denken daar anders over in elk geval. Die vinden mij een vrijgevochten kerel die zich van niemand wat aantrekt, enzovoort. Dat is ook niet waar, want ik ben conservatief. Ik hou mij vast aan het woord Gods en dat is van het jaar nul en bij nader inzien zelfs nog 4000 jaar ouder minstens. He? Dus vooruit dan maar. Maar in naar menselijke maatstaven helemaal niet. Want hoewel ik principieel niet wat tegen tradities heb, zou men ze niet hoger plaatsen dan de Bijbel. En dat is wat men gewoonlijk wel altijd doet. Dat heb je nou eenmaal als mens. Je krijgt een bepaalde opvoeding mee en daarmee een vorm van cultuur. Soms met een heel klein C'tje, maar dat doet er nou niet toe. Maar je krijgt dat mee en dat zijn de beginselen waaruit je leeft. Om je daarvan los te rukken, dat kost sommigen hun hele leven als meezit. Want anderen lukt het helemaal nooit. Toch? En daarom is men ook afgesloten voor het evangelie als men het niet van jongs af aan geleerd heeft. Het staat niet bovenaan, het komt erbij, het moet ergens ingepast worden. En men zegt, nou, daar kan ik niks mee, want zo ben ik niet opgevoed. Zie? Men is al geblokkeerd. Men is dus een gevangene. Men realiseert het zich wellicht niet, maar op het moment dat er over gesproken wordt, op het moment dat nadrukkelijk de waarheid, het evangelie uwe zaligheid, het woord der waarheid, als het gepredikt wordt, op het moment dat het gebeurt, wordt men geconfronteerd met het feit dat men inderdaad een gevangene is. En vandaar de heftige reactie daar altijd tegen, uiteraard. Men is een gevangene. Men kent de waarheid niet, men tast wat rond, alleen men is eraan gewend. En ervaart het misschien niet als een gevangenis. Maar hoe dan ook, het is een gevangenis. Wij zijn onderworpen aan de tekortkomingen van de oude mens en van de oude schepping in het algemeen enzovoorts. En bovendien hebben wij ons van alles laten wijsmaken wat belangrijk zou zijn in het leven, dat helemaal niet belangrijk is. Maar bij gebrek aan iets wat echt belangrijk is, moet je toch wat. En we laten ons een of andere filosofie of wereldbeschouwing aanreiken. En dat is het dan. En als kinderen overkomt ons dat tamelijk onbewust, uiteraard. Ik bedoel, het is niet als kritiek bedoeld, maar zo werkt het. Maar het hele punt is dat het gevangenschap is. Dat blijft ook zo in zekere zin heel ons leven lang, want we leven nog steeds in het vlees met alle tekortkomingen van dien. Heb u dat ook? Dat u graag wat meer zou willen dan u kunt, gewoon, hè? Als je jong bent, denk je, dan komt het later wel. Als je wat ouder wordt, dan weet je, dat komt later helemaal niet. Je zit gewoon aan de grenzen van wat je lichaam je geeft, zal ik maar zeggen. Meer zit er niet in. Terwijl het in het hoofd en in je gedachten en in je ideeën wel zit, maar het kan er niet uit. Je zit vast. Zie? Dit staat in Prediker. Daar staat dat God de eeuw, het oneindige, de grenzeloosheid, dat is wat het betekent, in de harten van de mensen gelegd heeft. De mens kan oneindig groter denken dan hij zelf is. Alleen sommigen verbeelden zich dat als ze groot kunnen denken, zijn ze ook groot. En dat is niet zo. Hebben we die nog? Alleen in hun eigen verbeelding is dat zo. En de aardigheid is dat als de waarheid ons bekendgemaakt wordt uit het woord van God, dan blijkt God ons iets te geven dat inderdaad groter is dan wij zelf. Maar wij kunnen het toch bevatten. Want God geeft ons eeuwig leven. Zelfs al in een vergankelijk lichaam. Dat is geen probleem. Als dat vergankelijke wegvalt, wordt het onvergankelijke openbaar. Dus dat maakt ook al weinig uit. Hij geeft ons oneindig meer dan wij bidden of denken, zegt apostel Paulus in Efeze hoofdstuk 3. Niet alleen dat hij bemacht is dat te doen, dat staat er letterlijk. Maar dat zou niks betekenen als hij het niet ook deed. En dat is precies wat hij doet. Zie? En dat is de waarheid. Die stijgt ver uit boven de beperkingen van onze eigen menselijke natuur en ons eigen menselijk denken. En ook van onze menselijke cultuur uiteraard, of wat er voor door moet gaan. Zie? En daarom, men zou die waarheid zoeken en zich realiseren dat de waarheid hoger is dan wij. En dat wij met al onze ideeën, zal ik maar zeggen, ons daaraan zouden moeten onderwerpen. En er daardoor deel aan krijgen. Maar u weet hoe het is, omdat we het op alle bladzijden van de Bijbel ongeveer tegenkomen. Als het gepredikt wordt, dan is er verzet. Omdat het ingaat tegen de menselijke natuur en de menselijke hoogmoed. Dus wat Paulus schrijft in Galaten 1 is het geloof ik al, dat hij zegt, het evangelie is niet naar de mens en ik heb het ook niet van de mens. Het is het woord Gods. En daar houdt alle menselijke verbeeldingskracht en creativiteit, om niet te zeggen gewoon fantasie, die houdt daar gewoon op. Zie. Dat is heel vervelend voor sommigen. Dat wil zeggen, ik heb het nooit een probleem gevonden. Eerlijk waar niet. Maar ik ben een van die weinigen die van jongs af aan als kind ben opgegroeid met de Bijbel en dat was de waarheid. Ik bedoel, dat is een groot voordeel als je dat van jongs af aan meekrijgt. Maar die boodschap van die waarheid die er is in Christus, de boodschap van die onvergankelijke dingen, is voor velen niet acceptabel omdat men vasthoudt aan de eigen beperkte wereld. Waarin men zijn weg schijnt te hebben gevonden, waarover men zo zijn ideeën heeft, enzovoorts. Terwijl men erin gevangen zit. Want hoe dan ook, als wij die menselijke ideeën opgeven en ons vasthouden aan het woord Gods en daaruit leven, dan zijn wij, zoals de Heer Jezus zegt, waarlijk vrij. Dat betekent niet dat we kunnen doen wat we willen, maar vrijheid betekent sowieso niet dat men kan doen wat men maar zou willen enzovoort, dat men maar zo zijn gang kan gaan. Het zit wat ingewikkelder in elkaar, maar daar wilde ik het niet over hebben nog. Waar ik het over wilde hebben, is dat merkwaardige verschijnsel, dat waar men religieus is en dus onder wet leeft, kijk u maar, zeg ik altijd in uw woordenboek wat religie is, dan komt u vanzelf het woord wet tegen, dat is het namelijk. Weet ook iedereen, maar daar waar wetten dus religie is of andersom, daar is geen plaats voor het woord Gods. Ik heb gisteren, ja, dat moet ik helemaal niet doen, maar dat overkomt me soms zo. Ik was een boek aan het zoeken in de kast, kon ik niet vinden. Dat overkomt me wel vaker, dan is het verdwaald en dan, nou ja. Maar op de plaats waar het boek had moeten staan, vond ik een ander klein interessant boekje, waarvan ik ook niet meer wist dat ik het had. Dat waren geschriften, hele kleine lettertjes, hele geschriften van de uit de christelijke oudheid, van, laten we zeggen, van de kerkvaders. Hè? Vanaf de eerste jaren van het christendom, allemaal stukjes geschreven door wie het maar allemaal waren, hè? Door Hermas en Irenaeus en allemaal van die moeilijke namen. Allemaal op us eindigt het altijd, want het moest allemaal in het Latijn, die namen, en in het Grieks, en weet je veel wat. Daar heb ik gewoon voor het vaderland weg, heet dat, wat het ook betekenen mogen, heb ik daar gewoon in zitten lezen. Allemaal korte stukjes, ging over kerkorde en kerkleringen en dat soort dingen meer, en wat die geschreven had toen en toen daarover enzovoort. En ik vond het wel aardig interessant, maar het eigenaardige is dat... Nou ja, een enkele keer citeert zo iemand... We hebben het over die kerkvaders, die beroemde. Dat een enkele keer citeert zo iemand een bijbeltekst. En dikwijls compleet buiten het verband waarin het in de bijbel staat. Maar goed, er wordt een bijbeltekst geciteerd. En de rest is filosofie. Onbegrijpelijk. Maar waar gaat het ook over? Niet over wat een bijbelgedeelte betekent. Hooguit gaat het over een bepaalde leer. Die de een heeft en de ander niet. En men bestreedt elkaar. En men verket eruit gemaakt. Ik kan al die namen niet onthouden. Ik vind het ook helemaal niet belangrijk om dat allemaal te weten. Enzovoort. Dus dat kunt u van mij nou ook niet horen. Maar daar ging het altijd over. Als je iets weet van de oude kerkgeschiedenis, weet u dat het daarover gaat. De opkomst van allerlei vreemde leringen die dan door anderen weer verworpen worden... Terecht of ten onrechte doet er nou weinig toe. En dan de argumenten die dan gegeven werden. Hè, zwart op wit wat die lui daarvan geschreven hebben in de tijd. Nou, dat is allemaal filosofie. Allemaal menselijke redeneringen, niks dan dat. En wat er ontstaat binnen de kortste keren... is inderdaad een georganiseerde kerk. En wie er de macht heeft en wie er de dienst uitmaakt... en wie bepaalt wat er geleerd wordt en wie er lid van wordt... en wie er vooral geen lid van mag worden enzovoorts. Ik begrijp nou achteraf, dit moet ik u weer uitknippen, help me onthouden. Ik begrijp achteraf waarom in vergaderingskringen men over het algemeen tamelijk goed op de hoogte is van de geschriften van die oude kerkvaders. Het gaat over hetzelfde, Henk. Het gaat over precies wie hoort erbij en wie niet. En wie wordt er verketterd en wie niet. Huh? En dan maar zeggen dat je vrij bent en dat je zelf geen kerk bent. Wel, dit is precies waar het altijd over gaat. Maar de Bijbel komt er niet aan te pas. En zelfs, ik ben gestopt bij Luther. Luther vind ik prachtig. Om te lezen. Maar dan nog blijft het... Ik weet dat hij meer geschreven heeft dan wat ik gisteren heb zitten lezen. Ik heb die 95 stellingen zitten lezen. In het Engels, geloof ik. Deze keer. Maar goed, dat weet u toch. 31 oktober 1917, 95 stellingen op de Slotkapel te Wittenberg enzovoorts. Ik heb me deze zomer nog afgevraagd. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat daarin stond. Ik heb ze nooit gelezen. Dat heb ik dus nu gedaan. Maar dat zijn ook geen bijbelteksten hoor. Dat is ook redeneringen, redeneringen en redeneringen. Als u mij vraagt, wel goeie. Ze zullen best op de Bijbel gebaseerd zijn. Maar de Bijbel zelf kwam er niet werkelijk aan te pas. En dat is het probleem. Met excuses aan al die lui die misschien meer gepredikt hebben. En beter dan dat ze geschreven hebben. Of dat aan ons is overgeleverd. Allemaal tot je dienst. Maar dit is het probleem. Men heeft zo zijn eigen opvattingen over hoe het zou moeten zijn, hoe het geregeld moet worden en over wat men moet doen ter voorkoming van enzovoort. En het zit pot en dan ook pot dicht. En dus is men de vrijheid kwijt. Als je de geschiedenis van West-Europa bestudeert, dan bestudeer je in feite de geschiedenis van het christendom. En het is één groot bloedbad. Waarom? Je kan toch moeilijk beweren dat die mensen vrij waren? Ze waren verplicht christenen te zijn of ze waren verplicht niet christenen te zijn. Ze moesten verplicht een bepaalde mening zus hebben en verplicht niet een bepaalde mening zo. Alles werd voorgeschreven, niet alleen de leefwijze, maar ook wat men dacht zelfs. Dat is geen vrijheid, dat is wat religie is. En dat is wat abusievelijk beschreven wordt als het christendom. Maar het heeft met Christus niks van doen. Ik ben altijd blij dat ik buiten die kerkelijke traditie en cultuur ben opgevoed. Ik weet er niks van, ik heb er ook nooit wat mee te maken gehad. Godzijdank. We hebben een Bijbel en dat moet genoeg zijn. En van daaruit Mag ik best kijken, terugkijken hoe anderen dat hebben en wat er in de loop van de geschiedenis gebeurd is. Maar wat ik zie is dat de geschiedenis zich tot in het oneindige herhaalt tot vandaag de dag toe. En de vaste regel is dat waar mensen komen tot de vrijheid die er is in Christus en komen tot de positie waarover Paulus spreekt in de brief aan de Galaten, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, dat na verloop van betrekkelijk korte tijd van die vrijheid geen klap meer over is, omdat er altijd mensen zijn die door de duivel gebruikt worden om die vrije vogels, om die weer in een kooitje te plaatsen. En het gebeurt zonder dat men er erg in heeft. Wordt men ingekapseld, wordt men onder regels gebracht en onder organisatie waar mensen de dienst uitmaken enzovoorts. En zo gaat het weer. En dan na verloop van tijd barst er altijd wel weer wat uit. Dat zijn dan de beroemde ketters altijd, hè, per definitie. De ketters, de onaangepaste enzovoorts. En die moeten opnieuw komen tot die vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. Dat gebeurt met redelijk succes soms. U weet toch wat de Bijbel zegt over de reformatie? Ik heb uw werken niet volgevonden. Met andere woorden, het was een ente de goede kant op, maar lang niet ver genoeg. Want ook onder het protestantisme, na Luther om zo te zeggen, bleef het hetzelfde verhaal. Dan bleef het onder de protestanten. Wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij? En onderling werd er ook links en rechts verketterd enzovoorts. Dat is niet die vrijheid. Bovendien kwam het voort uit menselijke leringen. Lees die dingen maar eens na over hoe dat ging. Mensen die zichzelf ideeën vormen met één of twee bijbelteksten ergens erbij, liefst nog ergens tamelijk uit het verband gerukt enzovoort, en je hebt weer een scheuring. Met zijn dingen die niet tellen. Het gaat er niet om wat de mens ervan vindt. Het gaat er om wat de Bijbel zelf zegt. En die zegt veel en veel meer dan de gemiddelde christen denkt. Om over ongelovigen maar te zwijgen. Bovendien, wij zouden ons aan die waarheid toevertrouwen. Want die waarheid ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat verzin ik ook niet. Dat staat ook in alle Bijbelse handboeken. Alleen in de praktijk gelooft men het niet werkelijk. Onze zaligheid en dus de waarheid ligt vast in de persoon en het werk van Christus. Niet maar in het verleden, maar ook in het heden. Ligt vast in het werk dat hij gedaan heeft en dat hij ook vandaag nog doet. En daaraan zouden wij ons toevertrouwen. De Bijbel is toch duidelijk genoeg, de Heer is toch duidelijk genoeg. Die zegt tot zijn discipelen, gij zijt allen broeders en één is uw meester. En omdat men de Heer als hoofd van de kerk niet herkent, vindt men een paus uit. Nou ja, één, ik heb het nu dus over de Rooms-Katholieke kerk. Want u weet, protestanten hebben er veel meer. Maar vooruit, hè. Wijst men iemand anders aan. Zie? Terwijl de Heer het zou doen. Maar waar men zich niet aan de Heer toevertrouwt, heeft men behoefte aan iemand anders. Zodat het erkennen van een medemens als meerdere, als hoofd zal ik maar zeggen, als een die het weet en die de dienst uitmaakt, in de praktijk een daad is van ongeloof. Ongeloof in het tegenwoordige werk van Christus. Die zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En notabene, men gebruikt hetzelfde vers uit Matteüs 16 om de positie van de paus veilig te stellen. Omdat de Heer zei tegen Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en ik zal u geven de sleutel enzovoorts. Dus de paus is de sleuteldrager, hè? De cipier denk ik altijd van de gevangenis. Maar goed. Maar in feite is dat ongeloof. De Heer zou het doen en niet op Petrus uiteraard, maar op dat getuigenis van Petrus, vanzelfsprekend is taalkundig ook eenvoudig te bewijzen uit het vers, op dat getuigenis van Petrus, namelijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daar waar wij de Heer Jezus Christus als die Zoon van die levende God erkennen, hebben wij deel aan, of worden wij toegevoegd aan de Heer en daarmee aan zijn gemeente, dan wel, wij worden leden van het lichaam waarvan hij nog steeds het hoofd is, en van een plaatsvervanger, daarvan heb ik nooit gehoord. En dat mag een algemeen aanvaarde christelijke traditie zijn. Het is 100% onbijbels en iedereen met een bijbeltje kan dat zo nazien. Dat is helemaal geen probleem. Maar het interesseert niemand. En in de tijd al, in de dagen, de zware dagen, om zo te zeggen, de zwarte dagen van de Rooms-Katholieke Kerk, voor zover er nog andere zijn dan, maar in de zwarte dagen van de Rooms-Katholieke Kerk was de Bijbel een verboden boek en was het gezag van de paus dan wel het gezag van de kerk ver en ver verheven boven de Bijbel. De Bijbel was wel goed, er was maar één die het mocht uitleggen en dat was de paus en niemand kon het controleren, want de Bijbel stond op de index. In de zin van, was een verboden boek. Dat is historisch. En daarna kwam het protestantisme. Dat is enige jaren goed gegaan, moet ik u zeggen. En daarna was het weer precies hetzelfde. Want het is alweer eeuwen zo in de protestantse kerken dat niet de Bijbel gezag heeft, maar de kerk. Niet die ene paus, want ze hebben er veel pauzen. De oudvaders en de belijdenisgeschriften enzovoort. Niet dat ik wat daartegen heb, maar wat ik tegen heb is dat die dingen gelegd worden boven de Bijbel. Ze zijn gezaghebbender dan de Bijbel en daarmee wordt de Bijbel een verzameling losse spreuken die je eventueel kan gebruiken voor op rouwkaarten en soms zelfs voor huwelijksaankondigingen heb ik gezien, komt ook nog voor. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar vooral selectief, want je kan lang niet alles wat in de Bijbel staat daarvoor gebruiken, uiteraard. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En ik zeg niks nieuws, iedereen weet dat. Maar daarom wordt men ook altijd boos als je het zegt. Want het is de bedoeling dat we het weliswaar allemaal weten, maar dat we onze mond erover houden, het niet zeggen. We weten dat het verkeerd zit, maar we houden het liever zo. Want we stellen de resultaten van onze grote denkers, stellen we hoger dan de Bijbel. Een menselijke filosofie, wat mensen hebben uitgedacht, wordt meer gewaardeerd dan de Bijbel. Zo is het toch in de praktijk. Ik herinner mij nog, jaren terug, was in Leeuwarden, doet de Brandpunt Bijbelschool, moest ik lesgeven. Er was iemand die onverhoed vroeg, dat is 25 jaar geleden hoor, maar iemand vroeg onverhoed, broeder, wat vindt u van de kinderdoop? Ik zei niks. Ik vind het ook niks. Dat had ik niet moeten zeggen, dat was onverstandig. Daarna heb ik gevraagd, noemt u dan de schriftplaatsen even waar het over gaat, dan wil ik er wel op ingaan. Nou ja, dat had ik dus helemaal niet mogen zeggen, want iedereen weet dat het in heel de Bijbel niet voorkomt. Waar komt het dan vandaan? Ja, hoor eens, dat doet er niet toe waar het dan vandaan komt. Wat hadden we nou laatst ook weer? Er is laatst een boek uitgekomen, ooit naar het Nederlands vertaald, over, ik weet niet hoe de titel is, maar het gaat erover dat christenen de Sabbat moeten vieren. Dan begin ik al te lachen, want ik heb altijd gedacht dat die christenen altijd al roepen, wij vieren de Sabbat, alleen bedoelen ze de zondag. Dus dat is de eerste, maar goed, maar dat we de Sabbat moeten vieren. Nou, en nu inderdaad niet op zondag, maar op zaterdag. En het belangrijke argument was ongeveer dit, dat de zondagsheiliging pas in de vierde eeuw van onze jaartelling, dus dat is meer dan 300 jaar na de dood en opstanding van Christus, om zo te zeggen, dat toen pas de viering van de zondag ingesteld is geworden. En dat is niet waar. Dat is gewoon onzin. Begrijp je me goed? Historisch is er wat voor te zeggen. Maar waar hebben we het nu over? Wie stelde die zondagsheiliging in? De Romeinse keizer. In de vierde eeuw. Nee, niet Biagi. Dat is een andere. Onder Constantijn gebeurde dat, geloof ik, en anders een opvolger, maar in ieder geval in die dagen, in de vierde eeuw pas, in 300 zoveel heet dat, werd dat pas ingevoerd. Of zo. Ja, in de wereld. dat men in wereldse wetgeving bij wijze van spreken dat op dat toen op de zondag de zwembaden, de badhuizen weet je veel, de zwembaden gesloten werden en er niet meer gefietst. Nou ja, goed. Maar in ieder geval dat het werk stil zal en de winkels dicht en alles. Ja, maar dat is het toch niet? Waar het over gaat gewoon, is dat in Bijbelse dagen, de dagen van Handelingen, door de apostelen, door de eerste gelovigen, inderdaad de zondag, de eerste dag der week, niet de Sabbat juist, maar de dag daarna, geheiligd was, dat wil zeggen, dus als er dan één dag van de week is die men zou eren en heiligen boven de andere, als dat zo is, dan zou het de eerste dag der week zijn. Omdat het de dag is van de opstanding van Christus en bovendien, want het is nog veel sterker, omdat de eerste dag der week de uitdrukking is van een nieuw begin. Men heeft tot 7 geteld, dan is alles vol. Er staat in alle Bijbelse handboeken, weet je wel, 7 is volheid, dat weet u toch, hè? Het is vol, maar daarna beginnen we overnieuw. Na 7 is een eind aan die oude schepping en is het begin van een nieuwe schepping. En dus de opstanding van Christus als eersteling van de nieuwe schepping is dus logischerwijze op de eerste dag der week. Dat staat er ook. En daarna blijkt in Handelingen dat men, als men samenkwam, was het in ieder geval op die eerste dag der week. Begrijp je me goed? Dat werd niet ingesteld, want wij zijn geen religie en wij leven dus niet onder de wet. Dus er bestaat niet zoiets als de instelling van de zondagsheiliging. Niet in Handelingen. Maar later wel in de vierde eeuw in het wereldse systeem. Om een dag in de week de arbeid stil te leggen enzovoorts. Dat was in de dagen toen het christendom werd geannexeerd door de wereld. Onder het motto, if you can't beat them, join them. Dat weet u toch, hè? Die Romeinse keizers hebben de eeuwen door de christenen vervolgd. Is hun niet gelukt, dus wat doe je dan? Je haalt ze binnen. Dan heb je ze verslagen, want je haalt ze binnen. Je bent meteen de baas, want ze komen bij jou binnen. En dus werd de beroemde concilie van Nicea georganiseerd. Niet door de paus, die bestond nog niet eens. Die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Maar door de Romeinse keizer. Door de wereld dus. Hebben die nog, weet je nog waar we het nu over hebben? En er komt vandaag de een of andere figuur die heeft uitgevonden dat wij als christenen de Sabbat zouden moeten onderhouden. Ja, dat heb je met mensen die religieus willen wezen. Ze hebben gebrek aan instellingen, die zijn er namelijk niet. Ze hebben gebrek aan wetten, die zijn er dus niet. En dus vinden ze zichzelf uit. En dus moeten we het Sabbat houden en de Joodse feesten, want die staan allemaal in de Bijbel. Ja, maar dat is nou juist waar we van verlost zijn. En men kent de betekenis van de eerste dag der week niet, omdat men niet, punt 1, soms helemaal niet gelooft dat de Heer is opgestaan uit de dood. Waarom zou je het vieren dan dus? Maar het hele idee dat verlossing bestaat niet maar uit vergeving van zonde, maar uit het ontvangen van eeuwig leven, dat ontgaat velen nog altijd, omdat men er geen behoefte aan heeft. Omdat men die Heer en alles wat hij met zich meebrengt wil gebruiken voor dit oude vergankelijke leven, wat tamelijk stomzinnig is, hoor. Nee, naar de natuurlijke mens niet, maar dat leven eindigt toch vanzelf wel. Ik bedoel, broeders en zusters, heel positief, is niet cynisch, heel positief, wat voor problemen u hier ook hebt, daar komt een eind aan. 60, 70, 80 jaar, zegt de Bijbel, en dan houdt het vanzelf op. Dan heb je geen kiespijn meer en... Ik heb trouwens een kat, die is jarenlang was die scheel, zo'n halve Siamees, weet je wel. Een schele kat. Hè? Nee, er is een wonder gebeurd, hij is niet scheel meer. Het luie oog is nu helemaal blind. Dus hij is niet meer scheel. Het ziet er ook niet uit, maar vooruit. Ik bedoel, daar komt... Flauwekul. Er komt vanzelf wel een keer een eind aan, dat is ook echt zo. Dat is een positieve gedachte, dat is ook een Bijbelse gedachte. Alleen als je niet meer hebt dan dit, ja, dan is het niet zo prettig om te horen. En daarom kwamen gelovigen bij elkaar op de eerste dag der week. Waar zullen we het over hebben? Het is de eerste dag der week, we komen bij elkaar. Waar zullen we het over hebben? Over de opstanding van Christus. waardoor men verlost is uit die oude wereld, waarlijk vrij geworden is, mede omdat men daarna gezet is in een nieuwe en is geworden tot eerstelingen en erfgenamen, zelfs van een nieuwe schepping. Daar gaat het om. En in die situatie zijn we niet afhankelijk van menselijke filosofie, maar zijn we afhankelijk van het werk dat de Heer nog steeds aan ons doet. Dat hij begonnen is, zegt Filippenzen 1, en dat hij aan ons wil voleindigen tot op de dag van Christus. En dat is de gelegenheid waarbij wij inderdaad verlost worden, uiteindelijk, van dit oude lichaam. En moeilijker is hij niet. Alleen het hele probleem is dat we daarmee onttrokken worden aan elk wereldsysteem en dus in de eerste plaats aan elk godsdienstensysteem. Bovendien, laat het christendom even buiten beschouwing. Hè? Wat hebben wij voor godsdiensten in de wereld? Hebben wij het jodendom, dat ligt er dichtbij, naar het schijnt. Dat vertelt men ons altijd al. Ik heb u gezegd, ik had het natuurlijk op moeten schrijven en fotocopiëren en alles. Maar die rabbi die zegt nou in het jodendom, ja, wij zijn monotheïstisch, officieel. Maar bij ons speelt God geen enkele rol, in werkelijkheid niet. Hè? Maakt er geen deel van uit. Dat is één ding. Wat hebben we nog meer aan godsdiensten? Hebben we het Mohammedanisme. Mohammedanisme is aantrekkelijk, heeft men mij verteld. Omdat het christendom legt beslag niet alleen op het praktische leven van de mens, maar ook op zijn denken. Dat is heel moeilijk. Het jodendom legt alleen maar beslag op het doen en laten van de mens, maar zodanig dat heel zijn leven daarmee bepaald is, tot in de kleinste details. En het Mohammedanisme is daarom van de drie het meest aantrekkelijke, omdat het maar enkele voorschriften heeft en die zijn makkelijk te houden. Heb je dat? Het is gewoon een makkelijke godsdienst, een makkelijke religie, met maar weinig wetten, weinig voorschriften. Daarom is het aantrekkelijk. Wat hebben we nog meer? Tegenwoordig, u weet toch welke religie de meeste aanhangers wint in West-Europa? Nou, in heel de wereld trouwens. Het boeddhisme, juist. Het boeddhisme heeft überhaupt geen god. Leert ook niet dat er een god is. En u weet het grootste ideaal van het boeddhisme is? Niks. Het grote niets. En dat is het ideaal. Ik vind het net zo belachelijk als dat verhaal van, hoe was het ook met zijn naam, Odysseus enzovoorts. Wie heeft je pijn gedaan? Ja, niemand heeft mij pijn gedaan. Die man heette niemand, weet ik wel. Niemand heeft mij pijn gedaan. Ja, wat is je grote ideaal? Niks. Dan heb je dus geen ideaal. Dan is er geen ideaal. Het ideaal is dan dus eigenlijk gewoon de dood. Dat noem ik cynisch. En dat wordt beschouwd als hoog intellectueel, want je moet ervoor doorgeleerd hebben. Toch? Ze hebben heel ingewikkelde theorieën. Toch? En het wordt beschouwd als spiritueel en al dat soort dingen meer. Maar hun hoogste ideaal is gewoon de dood. En men probeert het hier al te bereiken. De gedachten stilzetten, aan niks meer denken, is het hoogste ideaal. En als je kop eraf gaat, dan denk je nergens meer aan. Dus dat is het ideaal. Daar kun je wel moeilijk over doen. Er zijn dikke boeken over volgeschreven enzovoorts. Maar het is gewoon helemaal niet. Begrijp je me goed? Ik zou wel eens willen dat ik bij gelegenheid die knop om kon zetten of de stekker er even uittrekken. Maar het probleem is dat je dan niet meer weet hoe je het aan moet zetten natuurlijk. Hè? Dus dan toch maar niet. En als iemand zegt, het is toch wel nuttig om je gedachten, om te leren je gedachten stoppen, men noemt dat mediteren, dan zeg ik, ja, voor de gelegenheid misschien wel. Dat is ook de vloek van de mensheid, dat hij kan denken. En sommigen doen niks anders. Maar dat zijn er maar een paar. De meeste mensen denken weinig, hoor, moet ik u eerlijk zeggen, hebben dit probleem niet. Dus maar, goed. Hè? Maar als algemeen ideaal, men heeft daar helemaal niks. En men hoopt dus dat het maar zo gauw mogelijk afloopt. En dan hebben we het over die mensen die zo, ben je nog verder naar het oosten geloof ik, hè, die onverstoorbaar zijn, die zich nergens door laten ontmoedigen, die nooit emotionele breakdowns hebben, of dat ze zijn, of weet je wel, die oosterlingen, weet je wel, die mensen zijn gewoon apathisch, die leven al in het niks, en ze geloven dat er ook verder aan de dingen niks te doen is, want het komt toch zoals het komen moet, enzovoort. En raad eens wat, die gedachte kom je in christelijke kring tegenwoordig ook tegen. Het komt toch zoals het komen moet, en je kan er niks aan doen. Men noemt het trouwens ook alverzoening. Eigenlijk heet het universalisme, maar vooruit maar weer. Maar in de praktijk is het fatalisme en volstrekte apathie. Niks, dat is het ideaal. En vooral geen verantwoordelijkheid. De dingen komen vanzelf wel. Geen verantwoordelijkheid dragen. God doet het wel. Of ik me nou aan hem ter beschikking stel, of in hem geloof, of nee, dat komt allemaal wel goed. Dat is niet zo, broeders en zusters. God zij dank niet. God geeft ons een volheid. U weet wel, dat getal 7. God vult ons namelijk met zijn woord en met zijn waarheid. En zijn waarheid maakt ons vrij van deze wereld, maar niet apathisch. En zet onze gedachten of bewustzijn niet uit of iets dergelijks. Maar integendeel, het plaatst ons in die nieuwe wereld die God zou scheppen en waar hij druk dus mee bezig is. Op andere manier zeg ik het ook wel eens. Mensen zijn geneigd de wereld te veroordelen en daarmee de schepper. Zo van, als die schepper dit gemaakt heeft, hoef ik die schepper niet. Dan moet je consequent zijn en zeggen, ik wil deze wereld niet. Dan moet je dichter bij huis beginnen. Maar vooruit. Maar sommige mensen reageren zo. Maar als ik me in mijn Bijbel lees, dan kom ik tot de conclusie dat het ook helemaal nog niet af is. Toch? Je kan wel zeggen, die rups die bevalt me niet. Maar dan zeg ik, wacht maar even af. Wacht maar af. Huh? Maar dan is hij, nou, hij is gestopt met lopen. Benadering, ik zie hem zelfs helemaal niet meer. Ik heb hem al tijden niet meer gezien. En dan ineens, dan fladdert hij door je tuin. Huh? En dan weet je niet eens dat dat hem is. Omdat je niet goed hebt opgelet. Ik bedoel, het is nog niet af. En daarom ook niet te beoordelen of te veroordelen. Wat God ons geeft is zijn woord waar we naar zouden luisteren. En onze wereldbeschouwing, onze levensbeschouwing zou daarop gebaseerd moeten zijn. En ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed, want in werkelijkheid dat woord is niet maar de basis van onze levensbeschouwing. Maar reikt die levensbeschouwing compleet en wel ons gewoon aan. Waar wij ons menselijk denken voor nodig hebben, is om die dingen te leren doorzien. Om ze te verstaan, zodat ze ons eigen worden. Zie? Maar we hoeven het niet zelf te maken. De bedoeling is alleen dat we het begrijpen. En dat is een heel andere benadering. En dat betekent ook dat de mens nederig zou zijn. Dat is precies wat de Bijbel leert. Dat hij zich zou onderwerpen aan dat wat wel vast is. En dus in de praktijk aan het woord Gods. Maar in de praktijk blijkt dat een groot probleem te zijn. Zoals gezegd, in het bijzonder voor deze godsdienstige mensen. Niettemin, ieder die de zonde doet, is slaaf der zonde. Dat weet u, dat weet ik. Er zijn dingen die je in je leven doet, die wil je niet doen, die doen ze toch. Je doet ze toch en sommigen maken er zelfs een gewoonte van om die dingen te doen die ze helemaal niet willen. Is toch zo of niet? Dat hoef je mij niet te erkennen, maar zo is het nou eenmaal. Het is gewoon Romeinen 7. Daar staat dat gewoon. Daar zegt Paulus van zichzelf. Zegt, wat ik niet wil doen, dat doe ik. En wat ik wil doen, dat doe ik niet. O ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En dan God zij dank uiteraard die ons daarvan verlost. En hij zegt ook hoe men daarvan verlost wordt. Laat ik hem maar even lezen. Er staat in Romeinen hoofdstuk 8 uiteindelijk. U weet wel, Romeinen 7 is dat, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, oude mens dus, in mijn lichaam, dat daarin geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen in de praktijk, hij wil het wel, maar het goede te doen vind ik niet. Dat krijg ik niet geregeld, zegt hij. En andersom, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dus zegt de apostel, is er een kracht in mij bezig, buiten mijn wil om, die mij bestuurt, die mijn lichaam ook bestuurt. En hij noemt het, dat is de zonde die in mij woont. Maar als hij het heeft over de verlossing daarvan, zegt hij inmiddels hoofdstuk 8 vers 2, een paar versen verder dus, in hoofdstuk 8, vers 2. Want de wet des geestes des levens, het onderwijs, want dat is wat wet is, Torah, als je het naar het Hebreeuws zou vertalen, en dan wordt het dus toch truth, in het Engels. Waarheid. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dat is het beginsel van een nieuwe schepping namelijk. Van leven dat er is in Christus Jezus. Geest dus. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De wetmatigheid dus ook van de zonde en de dood. En daarmee heeft hij het wel degelijk ook over de wet, de Mosaïsche wet, de 10 geboden. Want dat was een bediening des doods enzovoorts. De wet der zonde en des doods. Daarvan wordt men vrijgemaakt. De Heer Jezus zei, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En Paulus zegt, de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van, enzovoort, van de wet der zonde en des doods. Want die wet des geestes des levens is natuurlijk de waarheid. Dat wat onvergankelijk is, dat begint bij, voor ons althans, begint bij eeuwig leven. Eeuwig leven dat verwekt wordt door het eeuwig blijvende woord van God, enzovoorts. Dat zouden wij ons realiseren. En daarna zeg ik, elke discussie die we ooit hebben over Bijbelse zaken of zaken die de Heer aangaan, let goed op waar u het over hebt. Als u met uw gesprekspartner u baseert op de Bijbel, is prima. Maar het zal dikwijls blijken dat dat niet het geval is. En dat mensen spreken over Bijbelse zaken, maar niet vanuit de Bijbel, maar vanuit hun eigen wil, vanuit hun eigen ideeën enzovoorts. En dan heeft het geen zin. Als we niet eerst eens worden over de schrift als zodanig, dan heeft het geen zin om ergens over te praten. Want het is niet zo moeilijk om toe te geven dat heel wat menselijke filosofie heel erg waardevol is voor de mens enzovoort. Dat is ook zo. Maar het punt is dat de Bijbel leert dat we juist van heel die mens verlost worden en er daarom geen enkel belang meer bij hebben. Wij staan daarnaast. En bovendien, waarheid, voor waarheid is alleen ruimte als we onze eigen vooronderstellingen en onze ideeën aan de kant zetten. En waarom ook niet? Het is mensenwerk, het gaat toch voorbij. En als wij het nu niet aan de kant zetten, wel over een paar jaar wordt het algemeen aan de kant gezet en dan toch weer vervangen door wat anders, hoor. Daar gaat het niet om. Maar wat voor zin heeft het om die dingen vast te houden? Ze gaan toch voorbij, wij ook. Zie. Maar wat blijft, onder alle omstandigheden, is altijd dat woord Gods en de vrijheid waarin de Heer ons geplaatst heeft.